Ja, hallo, welkom bij deze nieuwe podcast. Ik zit vandaag met Martijn Jansen, lekker aan tafel. En Martijn is een van de coaches uit ons team. En ik ben zo blij met hem. Hij werkt vanuit de regio Deventer. En wij hebben afgesproken in Doorn, dus wij zitten heel gaaf in landgoed Terhorst. En we hebben een mooie plek gevonden om even samen dit mooie gesprek op te nemen. En waarom ik dat wil, is met name omdat, behalve dat Martijn een super waardevolle coach is, een kei is in zijn werk, ook workshops geeft. En er zijn meerdere teamleden uit ons team die workshops geven, zoals organisatieopstelling, vitaliteit, preventieve workshops, hè, of workshops ter preventie. Ja. We hebben 10 verschillende workshops en één daarvan is ook die jij, zeg maar, faciliteert en dat heet verbindend communiceren. En ik vind het heel leuk om jou daar wat vragen over te stellen, omdat ik weet dat het super waardevol is, maar toch gewoon graag even wat, wat helder op een rijtje zou willen. En ik denk ook dat dat voor een luisteraar ook heel interessant kan zijn. Dus welkom, Martijn.
Dankjewel, Esther, voor de uitnodiging. En ook blij dat ik mag hebben over het onderwerp waar ik zo over gepassioneerd ben. En inderdaad, verbindend communiceren is voor mij heel belangrijk. Omdat ik geleerd heb, zeg maar, dat heel veel stress en burn-out heel vaak te maken heeft met hoe we communiceren. Communiceren met mezelf, maar ook met mijn omgeving. En dus als ik, zeg maar, bepaalde weerstand voel of stress ervaar, dat betekent voor mij dat er iets niet loopt. En ik heb heel erg een leergierigheid ontwikkeld van wat maakt nou dat ik stress ervaar en dat dingen niet lopen voor mij. Dus dat er weerstand zit. En dat is voor mij, betekent dat een uitnodiging om te kijken, wat heb ik nodig?
Ja. Er zijn verschillende invalshoeken, denk ik dan ook even hardop, hè?
Ja.
Want ik zeg altijd, goh, als iemand veel stress ervaart, stress kan onze grote vriend zijn, hè? Dus het brengt ons ook heel veel. Maar wanneer stress, zeg maar, langdurig wordt, dan is het toxisch en dan wordt het vervelend, chronisch. En dat maakt dat er sprake is van een bepaalde oorzaak of meerdere. Ik zeg altijd, een van de oorzaken is living a lie. Dus bezig zijn met dat wat eigenlijk niet helemaal naar je zin is. En toch maar doorgaan daarmee. Dat is één oorzaak. De tweede oorzaak is dat je heel veel geeft aan je omgeving. Alles en iedereen om je heen. Zoveel geven dat er heel weinig overblijft om aan jezelf te geven. En daarmee doorgaan. Dat is dus de tweede oorzaak. Ik snap ook heel goed dat wat jij zegt, dat ook, zeg maar, inherent is aan communicatie. Hè, dus communicatie staat in relatie tot die twee oorzaken. Hè, dus wanneer jij goed weet te communiceren, verbindend weet te communiceren met jezelf en naar de ander toe, dat je daarmee eigenlijk, dat draagt bij aan, gezond, vitaal kunnen functioneren.
Ja.
Zeg ik het zo goed?
Absoluut.
Zie jij het ook zo?
Klopt, Esther. Dat living a lie wat je zegt en ook bepaald please gedrag ontwikkelen, heeft voor mij te maken dat je niet goed voor jezelf zorgt. En ik denk dat dat de bron is onderliggend van burn-out. Dus zelfzorg op 1, zeg ik altijd. Maar hoe zorg je dan voor jezelf en niet te veel voor anderen? En durf je eerlijk uit te spreken wat voor jou belangrijk is. En daarvoor, dat zit allemaal in verbindend communiceren. Dus ik kan niet voelen wat jij voelt. Ik kan wel voelen wat ik zelf voel. En gevoel is een signaal of jouw behoeften vervuld worden of niet.
Ja.
Dus als ik een niet prettig gevoel heb, en ik heb dat heel lang, dan heb ik een energielek. Een energielek omdat ik niet goed weet te zorgen voor dat wat voor mij belangrijk is.
Mm-hmm.
Dus het is wat abstract. Maar bijvoorbeeld als ik op mijn werk zit en ik heb behoefte aan wat steun en hulp. Maar ik durf dat niet te vragen, omdat ik een overtuiging heb dat het zwak is. Dus ik spreek mezelf niet uit, maar ondertussen blijft die behoefte aan hulp blijven bestaan. En als ik dus niet goed voor mezelf zorg en hulp ga vragen, omdat ik dat niet durf, dan loop ik heel langzaam leeg en kan ik burn-out raken.
Ja, ja.
Of overspannen.
Helder.
Dus het is superbelangrijk om te leren te voelen. Maar voelen heeft ook iets, ja, iets zweverigs of iets zwaks, terwijl het eigenlijk iets heel krachtigs is.
Ja. Ja, en het is ook maar net hoe we ons daarover uitspreken. Hè? Ik zeg,
exact.
Ik ben zelf ook heel erg van het nuchteren en het concrete.
Ja.
Ik kom van de boerderie. Ja. Maar, dus ik vertaal het richting mensen vaak. Van, goh, maar wat voor stemming heb jij dan nu? Hoe sta je erin vandaag? En ja, die stemming is natuurlijk eigenlijk gelijk aan hoe voel je je.
Ja.
En hoe je je voelt is weer te herleiden aan welke gedachten heb je. En welke gedachten heb je over jezelf, maar ook over iets wat er gebeurt of wat je vindt of wat je ziet.
Ja.
Wat je hoort. Dus dat maakt dat er een soort bruggetje ontstaat naar de ander, die dan ook snapt van, hé, daar herken ik me in. En,
ja en nee.
Oké. Okay.
Ja, dankjewel voor de vraag, want dit is inderdaad iets. Als je in contact met de ander, of je iets herkent of niet. Vanuit verbindend communiceren kijken we naar een gevoel. En de oorzaak van het gevoel is een behoefte die wel of niet vervuld is. En de manier waarop iemand een behoefte vervult, dat noemen we een strategie. Om het concreet te maken, bijvoorbeeld dat vragen om hulp. Of ik heb bepaalde kennis niet. Dus ik kan mijn collega vragen of die mij wil helpen met een bepaalde oplossing. Maar als ik bepaalde kennis niet heb, zou ik ook kunnen kiezen om een cursus te gaan volgen. Of naar mijn leidinggevende te gaan. Dus er zijn meerdere manieren om invulling te geven aan die hulpvraag. Dus die hulpvraag, die kun je op verschillende manieren invullen. Dus als wij in gedachten zijn van, ja inderdaad, je kan hulp vragen en ik kan een collega vragen. Dan hoeven we elkaar niet te vinden. Want het kan ook zijn dat ik ervoor kies om misschien een training te gaan volgen. Dus er zijn verschillende manieren om invulling te geven
aan die
behoefte. Aan de behoefte.
Ja. Ja. Ja, maar dat snap ik heel goed. Hè? Dus
ja,
dat je hebt een bepaalde stemming, die komt vanuit. Stemming is gevolg van gedachten. Gedachten ontstaan ook vanwege een bepaalde behoefte of iets wat je waarneemt.
Ja. Hè?
Dus, dus
alleen de gedachten zijn verschillend per persoon.
Ja, tuurlijk.
Ja. Bijvoorbeeld als ik iemand staat voor me met een mes, dat is wel heel rigoureus, het zal niet heel vaak gebeuren hoop ik. Maar dat kan bij de ene kan dat een reactie van angst opwekken. En de ander misschien boosheid. Maar de behoefte aan veiligheid, dat delen we. Maar bij de een die misschien heel boos wordt, kan ook gaan over de behoefte aan respect. Van zo gaan wij niet met elkaar om. Maar de gedachten, zeg maar, die kunnen ook uiteenlopen. En de behoefte aan veiligheid kan voor iemand die heel angstig is, die kan zich gaan terugtrekken.
Ja.
Dus de oplossing, de manier, hoe ga je dan om met de invulling van de behoefte, dat verschilt ook per persoon.
Ja.
Dus de gedachte kan heel erg te maken hebben met hoe wij geconditioneerd zijn.
Mm-hmm.
Maar behoeften zijn universeel.
Ja.
Dus onze gedachten kunnen verschillen, maar de behoeften, daar herkennen we elkaar in.
Ja.
Want als ik het over veiligheid heb, weet jij waar ik het over heb.
Ja, exact.
En als ik angst voel, weet jij waar ik het over heb.
Mm-hmm.
Maar op gedachteniveau kan het best zijn dat we elkaar helemaal niet vinden.
Ja. Ja. Nee, maar ik snap je heel goed. Hè? Dus die behoefte is eigenlijk wat altijd onderliggend is.
Ja.
En die behoefte kan dan gewoon herkenbaar zijn voor de ander.
Ja.
En dat je dat, zeg maar, die behoefte vervullen op verschillende manieren kunt doen, snap ik ook. Hè?
Ja.
Dus je kunt kiezen voor een boek of een training of het gesprek aangaan.
Ja.
Dat.
Ja.
En als ik zeg maar werkgever ben en ik heb verschillende teams, wanneer kies ik voor een workshop verbindend communiceren? Wanneer?
Ja. Voor de hand liggend, wat vaak gebeurt is als er gedoe is in een team.
Ja.
Wanneer er conflicten zijn, dat is gelijk al wat groter. Maar gewoon wanneer dingen niet lopen met elkaar. En dan is het dus heel belangrijk dat er een bepaalde mate van begrip is. Dat je elkaar weer gaat zien. Dat je elkaar ontmoet als mens. En dus het in de wereld kijken met een behoeftebril is enorm helpend daarin. Dus met name wanneer dingen niet lopen in teams, wanneer er wij-zij denken is, wanneer er conflicten zijn, dan is het heel helpend om een workshop verbindend te communiceren, mm-hmm. te gaan doen. Mm-hmm. Omdat er een bepaalde mildheid ontstaat, maar ook een bepaalde kracht. En verbindend communiceren gaat over eigenaarschap.
Ja.
Dus wat ik vroeger, waar ik niet zo goed toe in staat was. Ik heb bij een werkgever gewerkt, en nog niet allemaal op LinkedIn gaan kijken. Maar ik heb ergens 14 jaar gewerkt, heb ik 12 leidinggevenden gehad. En ik gaf mijn leidinggevende overal de schuld van. Dat ik niet lekker mijn werk kon doen, daar was de leidinggevende voor verantwoordelijk. Ik zag mijn eigen kracht niet. En deze workshop gaat over dat je weer in je kracht komt te staan en gaat zorgen voor je eigen gevoelens en behoeften.
Wat een mooi voorbeeld.
Ja. Dus gaat niet over... je leidinggevende de schuld geven van jouw ongenoegen. Ja. Maar hoe ga je om met jouw ongenoegen en ga je in gezamenlijkheid met wederzijds begrip en respect kijken naar een oplossing, dat je weer in je kracht komt te staan. Ja,
eigen verantwoordelijkheid nemen ook, hè, is dit.
Exact.
Ja, nou mooi. En ik kan me ook voorstellen, want ik denk ook even vanuit beweging op elk niveau. Hè. We bieden dus zeg maar 10 verschillende workshops aan. Workshop is even het verzamelwoord. En soms is het een teamtraining, soms is het een organisatieopstelling. En dat is dan geen workshop of teamtraining te noemen, hè, een opstelling. Maar goed. In de beleving van de werkgever of HR zijn het teamtrainingen. En we hebben de teamverschillende. Kan het dan zijn dat we zullen merken dat voor het een of voor het ander wordt gekozen, omdat er een voorkeur is van, oh, maar dat is wat me meer aanspreekt dan dat? Of vind jij, dat is de tweede vraag, of eigenlijk de vraag, dat het ene echt geschikt is voor situatie X en de andere workshop geschikt is voor situatie I. Want ik denk dat wat jij zeg maar vertelt in je training verbindend communiceren en dat wat je ermee wil bereiken, dat het ook te bereiken is, hè, even heel eerlijk, met een organisatieopstelling of met vitaliteit en stel dat het een team is dat bestaat uit dames tussen de leeftijd 35 en 60. Dan hebben we een workshop vitaliteit en overgang. Klinkt misschien een beetje mal, maar dat is echt een ding voor heel veel dames.
Ja.
Wat ook gewoon liever niet aan het licht komt en wegwuift. Maar het is wel degelijk iets waar heel veel aandacht voor, waar die behoefte ook is.
Ja.
Hè, dat die aandacht daarvoor mag zijn. Nou ja, even lang verhaal kort. We hebben dus 10 verschillende workshops. Eén daarvan is verbindend communiceren. Waarin wordt dus voor gekozen voor dit stuk, als er gedoe is op de werkvloer. Maar daar hebben we dus meerdere workshops voor.
Ja.
Want ook een organisatieopstelling is geschikt wanneer er gedoe is op de werkvloer. Waarbij het ongrijpbaar is, maar wel voelbaar dat het niet loopt.
Ja.
Omdat er dynamieken zitten onder water.
Ja.
Ja, dus daar ben ik ook even naar op zoek.
Ja.
Heeft het te maken met dat iemand een persoonlijke voorkeur kan hebben van, oh, dat verbindend communiceren spreekt me wel aan. Of ik wil dat of dat. Hoe zie jij dat? Ja.
Nou, ik denk, ik wou een grapje maken, dat ga ik ook doen. Volgens mij kun je het beste gewoon deze workshop verbindend communiceren overal op inzetten.
Ja.
Maar nee, zonder dolle. Het is, ik denk dat het heel situationeel is.
Ja.
Inderdaad, wanneer je over overgang gaat en je hebt een team met overwegend dames in een bepaalde leeftijdscategorie, kan ik me voorstellen dat dat helpend is. Laat onverlet dat op behoefteniveau maakt niet uit of je in de overgang zit of niet. Iemand heeft iets nodig. En het kan altijd helpen om daar uiting aan te kunnen geven in de vorm van woorden. Bij organisatieopstellingen is soms dat ongrijpbare een superkrachtig manier om dingen in beeld te brengen waar het schort.
Ja.
Maar dat kan ook met verbindend communiceren.
Ja, dus er zal dan toch gewoon over een persoonlijke voorkeur gaan waarschijnlijk.
Ja.
Voordat gekozen wordt voor X, Y of Z.
Ja, en de vorm is anders.
Ja.
En het hangt heel erg af van het team en hoe... Ja. Voor sommige teams is misschien een opstelling wat minder grijpbaar.
Ja, snap ik.
En mijn workshop zijn... Misschien niet dat het ander no-nonsense is, maar het is wel heel begrijpelijk te maken in de vorm van woorden.
Ja, en praktisch en dus toepasbaar ook. En
ja, maar
wat
de onderliggend mooi. Zit wel degelijk een spirituele kant. Ook dat voelbare in woorden om te zetten, doen we bij verbindend communiceren.
Ja, mooi hoor.
Ja.
Ja, en weet je, het is denk ik om, want we gaan deze podcast lekker een beetje bondig houden ook. Denk ook wel even goed is om te melden, waarom doen wij überhaupt workshops? Want we zijn allemaal coach, therapeut en trainer. En we zijn met z'n twintigen, verspreid door heel Nederland werken we. En onze klanten zijn opdrachtgevers en dat zijn dus weer bedrijven met medewerkers. Hè? En wij, ik spreek even ook nou ja, namens ons samen, maar ook namens de hele club. En namens beweging op elk niveau dus. We zien dus heel vaak dat er achter de feiten aan wordt gelopen wanneer het gaat over verzuim. Medewerkers die lopen op hun tenen of proberen hun best te blijven doen en uiteindelijk trekken ze het niet meer, nemen vaker vrij, melden zich wat vaker ziek, nemen wat meer vakantiedagen op dus of melden zich ziek. En uiteindelijk wordt daar een beetje aan voorbij gegaan totdat iemand zich daadwerkelijk ziek meldt. Want er gaat ergens iets schuiven. Ja. Het is natuurlijk echt niet altijd de werkdruk waardoor men omvalt of het niet meer trekt. Maar het kan wel een druppel zijn.
Ja.
En wij zeggen altijd, het is niet zo interessant wat maakt dat die emmer heeft kunnen overlopen, maar wat maakt dat die emmer zo vol is. Dat vind ik dus veel interessanter. Dus het heeft heel vaak te maken met een stukje persoonlijkheid. Wat speelt er privé? Er is heel vaak, heel begrijpelijk, ook een andere oorzaak die dus niet altijd binnen het werk ligt. Maar waar je als werkgever wel mee van doen hebt.
Ja.
Want jouw medewerker die meldt zich ziek.
Ja.
Nou, behalve dat dat een hoop geld kost, dat weten we met z'n allen. Want de kosten van doorbetalen, kosten van vervanging, kosten van kwaliteitsverlies, kosten van arbeidsdienst en reïntegratie op jaarbasis al gauw 60-70k gemiddeld per medewerker in Nederland. Dus dat is gewoon bizar veel. Los van die kosten is er vooral extra gedoe op de werkvloer als mensen dus uitvallen of niet meer functioneren omdat ze op hun tenen lopen.
Ja.
Nou, en heel vaak is het niet één medewerker die dat betreft, maar dat zijn er meerdere. Nou, en wat dan in de praktijk heel vaak gebeurt is dat de business loopt voor. Dat krijgt alle aandacht en terecht ook, begrijpelijk. Met als gevolg dat eraan voorbij gegaan wordt hoe het met mensen gaat, totdat ze uitvallen. En dat maakt dat het op de werkvloer gewoon meer gaat schuiven en dat ze handen tekort komen. Terwijl je zuinig bent op de mensen die dan ook nog op de werkvloer werkzaam zijn.
Ja.
Die wil je graag ook binnenboord houden. Dus los van alle kosten is er ook veel gedoe om dat allemaal weer te organiseren. Terwijl je bezig wil zijn met je business. Nou, dat is wat er heel vaak gebeurt. Dan is het zo in Nederland dat als iemand zich ziek meldt, dat een arbodienst pas na 6 weken, over het algemeen, hè? Gelukkig zijn er ook arbodiensten die eerder in beeld komen, maar over het algemeen is het na 6 weken komen ze in beeld. Dan is het eerste gesprek met de bedrijfsarts. En daarna, na 2 weken, komt er een plan van aanpak over de reïntegratie.
Ja.
Maar iemand zit dan al 6 of 8 weken thuis. Nou, en iemand die vanuit een werkend leven thuis komt te zitten wegens uitval, ziekte, die voelt zich vaak meestal nog vervelender.
Ja.
Ja, maar dit is wel zeg maar steeds dat dit is waar we het over hebben zoals het heel vaak gaat. En als je dan weet dat binnen bedrijven in Nederland het gemiddelde verzuim 5,7% is, dat is huge. En ik was laatst bij een bedrijf waar het percentage verzuim boven de 10% is. Moet ik ook daarbij vertellen dat die branche ook wel heel fysiek is. Dus mensen leveren ook zwaar werk, fysiek zwaar werk. Dus er zijn ook verzuimklachten vanwege medische klachten.
Ja.
Maar dan nog, weet je, ook dan begeleiden we mensen wanneer ze medische klachten hebben. Want hoe ga je daar dan weer mee om? Maar lang verhaal kort. Wij begeleiden mensen 1 op 1. Maar om te zorgen dat die persoon niet thuis komt te zitten, of in ieder geval niet langer dan nodig, hebben wij workshops. En die workshops zijn vooral, nou, die hebben een preventief karakter. Dus wanneer een HR-medewerker of een teammanager of een leidinggevende of nou ja, whatever, iemand heeft een signaalfunctie en die merkt van, hey, hier is het opletten geblazen, dan is het dus eigenlijk heel interessant om juist niet weg te kijken, maar ook te kijken van wat heeft het team nodig of wat heeft deze medewerker nodig.
Ja, ga in gesprek.
Ga in gesprek en dan vraagt dat soms een workshop die laagdrempelig is, waar het hele team bij elkaar komt of een klein groepje. En dat maakt dat er soms gewoon heel veel schoongeveegd kan worden. Het maakt ook dat er bepaalde signalen ter tafel komen die anders onder water blijven.
Ja.
En dat zorgt er weer voor dat als je dit zeg maar dus tijdig inzet, dat je daarmee heel veel gedoe voorkomt.
Ja.
En daar wordt elke werkgever blij van.
Ja.
Alleen het is wel eens lastig, want wat is de noodzaak? Wat is de urgent? Hoe urgent is het eigenlijk? Maar toch, tegenwoordig komt dat steeds vaker voor dat een werkgever dat toch echt wel ook, ja, we zien eigenlijk in die eerste periode daar we geen grip hebben, dat jullie dan juist zo welkom zijn.
Ja.
Dus wij springen in die fase in. Dus workshops zijn heel interessant.
Ja.
Ja.
Met name het preventieve, maar hoe fijn zou het zijn als je in een omgeving werkt waar je makkelijker durft uit te spreken, de ellende van de ander niet persoonlijk aantrekt, makkelijker je grenzen aangeeft. Dus ook een leidinggevende die wordt minder gauw verrast met het uitval van iemand. En kan zich leert ook makkelijker in te leven in een ander. Waardoor je ook beter kan plannen en niet voor verrassingen komt te staan.
Mm-hmm.
En vroegtijdig kan ingrijpen.
Ja.
Om weer het gesprek aan te gaan. De dialoog. Wat heeft iemand nodig?
Ja.
Zodat die enigszins optimaal werkt. In ieder geval dat de balans goed is en je niet leegloopt.
Ja, dat snap ik heel goed wat je zegt. Alleen in de praktijk weet ik ook, en dat snap ik ook, hè, dat heel veel werkgevers ook zoiets hebben van, ja jongens, het is ook de bedoeling dat we gewoon aan het werk zijn. We kunnen wel heel erg op elkaar gaan letten. Gaat het goed met jou? Gaat het goed met jou? Welke signaalfunctie, in hoeverre zet ik die dan in? En mogen ook gewoon, hè, de boel mag ook stromen en draaien. En,
juist.
Weet je, dat is juist de bedoeling. Dat het gewoon ook de business goed gaat.
Exact.
Hè, dus die willen helemaal niet altijd steeds maar bezig zijn met vitaliteit. En voorkomen dat iemand ziek wordt. Maar toch, het is ook een beetje kop in het zand steken. Tegelijkertijd begrijp ik het. Hè, dus maar ja, dan zijn wij er weer. Die dan toch zeggen van, hé, maar wat heb je liever? Kop in het zand steken en het voor lief nemen, dat verruim. En dat iemand uiteindelijk toch uitvalt. Maar dat je dan achter de feiten aanloopt, met alle kosten van dien. Of je kiest voor die signaalfunctie en hè, we mogen workshops draaien, zodat we dat gewoon veel meer in een eerder stadium allemaal kunnen tackelen.
Ja.
Waardoor uiteindelijk voor jou aan het eind van het jaar onderaan de streep een kostenreductie zichtbaar is.
Exact.
Dat is precies wat we willen.
Ja, geen verrassingen.
En wij willen dat niet als enige. Dat wil dus uiteindelijk de werkgever ook.
Ja.
Ja, dat maakt dat het gewoon heel goed voelt ook. Het voelt niet dat wij hier bezig zijn met opdrachten binnenhalen om zelf winst te maken. Het is vooral zo ongelooflijk leuk om tuurlijk opdrachten te hebben. Maar ook heel erg van betekenis te zijn in dat wat zij belangrijk vinden.
Ja.
En dat is waar het mij om gaat.
Ja.
En daarom voelt het zo goed en kan ik me er gewoon, ja, kijk onszelf recht in de spiegel aan. Als we hierin op deze manier ernaar kijken.
Ja, weet je, en eerlijkheidshalve gebied mij te zeggen dat De workshops verbindend communiceren, daar heb je net zoveel thuis aan.
Ja.
En hoe fijn is het als je de werk-privé-balans ook kan herstellen. Want ook thuis heb je gevoelens, heb je ook behoeften. En hoe mooi zou het zijn als je daar ook meer verbinding hebt, waardoor je weer fitter en prettiger naar je werk kan.
Ja, het gaat gewoon veel verder inderdaad. Heel
exact.
Goed.
Je blijft mens en jouw fysiologie, jouw lijf, maakt geen onderscheid of je thuis bent of op je werk.
Ja, exact. Mooi, Martijn. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Ja, ik zal onder deze podcast in de beschrijving ook eventjes het linkje sturen van onze workshops. En natuurlijk ook hoe mensen ons kunnen bereiken. Want dat is wat we natuurlijk heel graag wensen. Dat wij dus van betekenis mogen zijn. Dus als je op dit moment dit hoort en je bent zelf HR-manager of opdrachtgever of ja, werkgever. En je denkt, ja, dat is wel heel interessant voor ons, bij ons, op de werkvloer. Neem dan contact met ons op, dan gaan we eventjes het gesprek aan. En dan, dat is wat we doen.
Ja. En, of als je vragen hebt, laat het gerust weten.
En, ja.
Weet je, de trainingen zijn, de workshops zijn, hebben een bepaalde richting.
Ja.
Maar het is ook maatwerk.
Ja.
Het aantal dagdelen, de inhoud, maken we op maat. Wat heb jij op jouw afdeling en bedrijf nodig?
Ja, exact.
En we maken dat het tailor-made aansluit.
Exact. Want weet je, onze workshops kunnen 2 uur duren. Hè? Omdat dat soms passend is binnen een afdeling. Dat het gewoon eens een keer alleen maar maximaal 2 uur duurt, een training. Nou, dat snap ik wel. Want dan blijft iedereen er gewoon goed bij met zijn koppie. Soms duurt het een dagdeel, omdat het toch echt gewoon wenselijk is of nodig. Soms zijn het ook meerdere dagdelen.
Ja.
Hè? Maar het is heel vaak een dagdeel. Als we dagdelen doen, zijn het meerdere dagdelen.
Ja.
In plaats van hele dagen.
Ja.
Om te zorgen dat iedereen het gevoel ook houdt dat hij ook die dag nog wat aan zijn werk kan doen. Want dat snappen we.
Ja. En de continuïteit op de afdeling houdt bijvoorbeeld.
Ja, exact. Ja. Mooi, dankjewel. Bye bye.
Graag gedaan. Doeg Hester.
Bye. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je vragen hebt of wanneer je ons als coach wilt opnemen in de providerboog van jullie bedrijf, stuur dan een mail naar info@bewegingopelkniveau.nl. Wil je met mij persoonlijk werken? Kijk dan even op bewegingexcellent.nl. Of zoek me even op LinkedIn of Instagram. En tot slot, onlangs is mijn nieuwe e-book over loskomen van je telefoon verschenen. Mocht je deze willen ontvangen, dan kun je hem gratis downloaden via bewegingopelkniveau.nl/e-book. En natuurlijk staat de info ook beschreven onder deze podcastaflevering. Mooie dag!